de studenten zijn inderdaad al maanden aan het betogen. Zijn al maanden bezig in verschillende faculteiten tegen verschillende soorten van hervormingen in die faculteiten. En om eigenlijk hun eigen kracht bij te zetten. Misschien ook wel omdat er misschien ook wel om politiek wat meer beweging te krijgen. Sinds begin juni zijn ze eigenlijk de ijster beginnen bijnemen van de verhoging van het minimumloon, zoals hij inderdaad zoals gezegd door Steven Benoit in 2007 al is voorgesteld geweest.
Er is ook al gestemd door een aantal...
Ja, die is eigenlijk heel de procedure doorgelopen, dus van wetsvoorstel is die gegaan naar het parlement en dan van het parlement door het parlement goedgekeurd. Daarna naar de Senaat, ook door de Senaat goedgekeurd. Maar allemaal, dat ging ook allemaal niet van het leien dakje. Ik wil maar zeggen dat het heeft heel lang geduurd voordat dat goedgekeurd is geweest. Maar de wet is wel gestemd. Hè. Dus op die manier is dat dan eigenlijk op de bureau van Preval, president Preval, terechtgekomen, die eigenlijk twee mogelijkheden had. Ofwel opdrachtgever tot publicatie in het Staatsblad, ofwel bezwaar aantekenen tegen de wet met een aantal argumenten in. En het is het laatste dat hij gedaan heeft.
Vooraleer hij dat bezwaar aangetekend heeft, was er ook een commissie, geloof ik, die met verschillende partners, zowel de vakbonden als een groep rijke industriëlen, zijn gaan praten om de voor- en nadelen te zien van die publicatie?
Ja, je hebt eigenlijk een... een echte commissie kan je dat toch niet noemen. Er is vooral een grote lobby bezig geweest vooral van de industrie, van Association des Industries d'Haïti, dat eigenlijk een soort van groepering is die een aantal grote industriëlen verzamelt of vertegenwoordigt. En die hebben toch vooral een soort van lobbywerk gedaan tegen het voorstel van 200 schulders. Die commissie waarover jij sprak, ik weet niet of je dat echt een commissie kan noemen. Er zijn zeker en vast industriëlen wel gehoord geweest. Ik vernam ook dat er een aantal syndicalisten gehoord zouden zijn. Maar de vakbond van hier kan je toch niet helemaal vergelijken met die van ons. Want je merkt nu, bijvoorbeeld vandaag ook, dat eigenlijk de CTH, de christelijke vakbond is in Haiti, dat die precies toch niet helemaal tegen het voorstel van Preval zijn of tegen het bezwaar van Preval zijn met de argumenten die hij aanhaalt. Dus,
wat is dat? Ja. Welke argumenten haalt hij aan Preval?
Preval zegt dat het... Preval doet eigenlijk niet meer als wat de industriële van Association des Industries d'Haïti hebben gevraagd. Hij herneemt eigenlijk de argumenten die doorheen zijn geformuleerd geweest. Dat is op zich al veelzeggend. Welke argumenten zijn dat? Dat is in de eerste plaats dat de economische crisis... Ja, dat die sowieso al voor jobverlies, zal leiden. En dat door het feit van het minimumloon te verhogen, dat men dan eigenlijk komt tot een situatie waarin de industriële hun winstmarge eigenlijk beperkt zou worden, waardoor de industriëlen of de werkgevers van vooral de sector van onderaanneming is dat, dus kledij.
Er zou eventueel toch een uitzondering komen nu voor die onderaanneming?
Ja, wel, dat is het. Hè. Dus zij beweren eigenlijk van wij zouden dan mensen op straat moeten gaan gooien, want ja, onze winstmarge is vandaag al zo klein. Hè. Wat eigenlijk gegevens zijn die door niemand geverifieerd kunnen worden, omdat de parlementariërs hebben daar wel achter gevraagd om die gegevens. Als je dergelijke gegevens, als het effectief zo is, dat de industriëlen dat die problemen zouden hebben met de verhoging van 200 voeders, ja, leg dan die boeken op tafel. Iets wat eigenlijk nog nooit echt gebeurd is geweest, want die zijn niet publiek toegankelijk. Hè. Men kan niet, dat zijn gegevens die eigenlijk niet beschikbaar zijn. Dus ja, men kan die maar geloven op hun woord. En dat is nu net wat dat in dit geval niet zo heel interessant is natuurlijk, want het voorstel, de 70 goeders per dag, dat het huidige minimumloon, dat is eigenlijk genoeg om één maaltijd te kopen en
dat is zoiets van 1,5 euro of zoiets, hè?
Ja, dat is iets minder dan 1,5 euro. Maar Haiti is, hoewel het een arm land is, is eigenlijk geen goed koopland. Een maaltijd onder 1 euro vind je hier gewoon niet. En als je er alleen vindt voor 1 euro, ja, dan is dat zoiets waarvan je daarna snel naar de pot moet spurten, iets dergelijks. Het leven is hier duur en die 70 goeders die vertegenwoordigen in de verste verte niet de realiteit van het land. Het is ook al 16 jaar geleden, het is van 2003 geleden dat het minimumloon nog eens is opgetrokken geweest. Iets wat eigenlijk grondwettelijk ook niet kan, omdat de inflatie elk jaar van die 6 jaren sinds 2003, die was hoog, zo hoog dat eigenlijk wettelijk gezien volgens de arbeidswet, moest elk jaar dat minimumloon al verhoogd zijn geweest. Dus dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus er zijn een tal van argumenten om dat minimumloon te verhogen. Maar Preval verkiest er toch voor om die argumenten van de industriëlen van Association des Industries Haïti, van die eigenlijk eerder op te volgen als de noden van de bevolking van Haïti.
Er is ook die zogenaamde Hope to Act. Dat is een verdrag tussen de Verenigde Staten en Haïti, waardoor zij eigenlijk textiel kunnen uitvoeren naar de Verenigde Staten zonder invoerrechten te betalen. Zit dat er ook voor iets tussen?
Ja, het eigenlijk is, je kent die hoop 2-act, moet je eigenlijk een beetje zien als het gaat vooral over een soort van vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Haiti. Waarbij er inderdaad voor Haiti wel een aantal voordelen in zitten. Neem nu een hemd dat in pakweg China geproduceerd is. Dat komt hier op Haitiaanse bodem in een of andere kledingfabriek binnen. Er wordt een knop aangenaaid. Dan kan dat eigenlijk zonder invoerrechten kan dat in de Verenigde Staten geïmporteerd worden beter. Dus maar ja, wat is de meerwaarde daarvan natuurlijk? Hè? Een t-shirt maken en een broek maken en dergelijke meer, dat is niet de meest rendabele sector. Dus die sector van de onderaanneming, ja, die hoop 2-act, die heeft een aantal voordelen, maar die is sinds 2006, als ik me niet vergis, is die ingetreden. Jobcreatie is er niet gekomen door die Hoop 2-act, wat eigenlijk een beetje het grote argument is van de industriëlen. Kijk, alle voordelen van die Hoop 2-act die gaan teniet gedaan worden door het minimumloon op te trekken.
Dan zeggen ze dan kan voor de verdubbeling van het loon kan misschien nog de helft van de mensen werken, is hun argument.
Zoiets in een aard, ja. Zoiets in een aard. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Je kunt hem maar op hun woord geloven. Dat zijn grote industriëlen die niet bepaald altruïstische dreigingen hebben, laat het ons zo stellen. De lokale bourgeoisie is eigenlijk nooit echt geïnteresseerd geweest in echt te investeren in het land. De winsten, het is niet echt duidelijk waar die naartoe gaan. Het is ook niet echt duidelijk welke dat die zijn. Die Hoop 2 Act heeft bijvoorbeeld ook, en dat is ook in een aantal andere industrieën zo. Het is zo dat een aantal bedrijvigheden, dus ook winkels en dergelijke meer, die open zijn gegaan, dat die een franchise hebben gekregen van 3 jaar tax vrijstelling. Dus tel al dat samen en zit daar dan tegenover de verhoging van de 200 goeders en dan durven zij nee zeggen, wat eigenlijk ja, ronduit schandalig is.
In welke sectoren zou dat minimumloon eigenlijk vooral stijgen? Welke sectoren zijn het slechtst betaald?
Er zijn een aantal...
Het is breder dan de textielsector.
Pardon?
Het is toch breder dan de textielsector, neem ik aan.
Ja, het is breder dan de textielsector, hè. Maar er zijn een aantal sectoren die bijvoorbeeld zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld landbouw of iets. Landbouwactiviteiten zijn ook uitgesloten van dat minimumloon. Ja, de realiteit daar is anders natuurlijk als in industrieën, hè.
Landbouw, enig idee hoe groot het percentage is van de landbouw in Haiti?
Qua tewerkstelling vertegenwoordigt dat meer als 50% van de Haitiaanse bevolking. Dus het is eigenlijk is landbouw, en dat is een van de belangrijke argumenten ook, die onder andere in een interview met Camille Selmers zijn aangehaald geweest. Een korte reportage die op mijn website staat. Die jammer genoeg niet heb kunnen downloaden. Maar de belangrijkste argumenten zijn van ja, het is eigenlijk in de landbouwsector dat er jobcreatie kan gebeuren. Heel die sector van de onderaanneming, in andere landen ziet men dat er effectief wel wat jobs gecreëerd worden, maar dat eigenlijk vrij marginaal is wat er in die sectoren kan wat die sector aan werkgelegenheid te bieden heeft. En dat is een van de belangrijke argumenten ook om te zeggen van ja kijk, dit is gewoon onmogelijk om dit nu nog te gaan weigeren. Landbouw vertegenwoordigt ongeveer vandaag, maar je moet weten dat er 20, 30 jaar niet in de landbouw geïnvesteerd is geweest in Haiti. Met alle gevolgen van die. Ik ben net terug van een uitstapje naar de Artibonietstreek. Dat is zo een beetje de graanschuur of de rijstschuur zeg maar, van hier. Maar in elk geval, er is 30 jaar, 20, 30 jaar niet geïnvesteerd geweest in die landbouw. 3% van het nationaal budget ging naar de landbouw. Geld dat overigens vaak heel slecht geïnvesteerd is geweest. Iets wat eigenlijk een topprioriteit zou moeten zijn. Iets waar enorm veel werkgelegenheid in te creëren valt. Iets waardoor de plattelandslucht zou kunnen door tegengegaan worden. Iets waardoor de lokale voedselproductie ook zou kunnen verhogen. Ja, Haiti is vandaag voor meer dan 50% afhankelijk van de cijfers op wat het thema. Iedereen is erover eens. Meer dan 50% is Haiti afhankelijk van buitenlandse import. Iets wat in de jaren 80 nog op 90% was, meer dan 90% was Haiti zelf bedruipend of zelfvoorzienend qua voedselproductie. Dus je ziet eigenlijk dat die desinteresse in de investering in de landbouw, dat die eigenlijk tot een grote werkloosheid hebben geleid en dat die ook ervoor hebben gezorgd dat een stad zoals Port-au-Prince, dat eigenlijk vandaag niemand echt weet hoeveel mensen hier wonen. Dus altijd wat ik maar wil zeggen, het is landbouw vertegenwoordigt 25% van het nationaal, van het bruto nationaal inkomen. En het is daar eigenlijk dat er veel de uitdaging zit voor dit land om daarin te gaan investeren.
Dat wetsvoorstel, ja? Dat wordt dus, die bezwaren zijn ingediend door president Preval. Wat gebeurt er nu verder? Is er nog een kans dat het er toch doorkomt? Of?
Ja, die kans is er zeker. Hè. De parlementariërs hebben gevraagd om de boekhouding te zien van industriëlen. Iets wat dat op de dag van vandaag niet gebeurd is. De campagne duurt door. Je kan het zo gek niet bedenken, maar er zou er is een spot aan het rondgaan op de radio. Zogezegd van een werklozenbond. Die mobiliseert voor het voorstel van Preval van 125 goerdes. Dus 125 goerdes is het compromis van Preval. Nu, welke werklozen zouden er nu geld hebben om een spot op de radio te gaan doen om hun president te ondersteunen?
Om minder minimumloon te krijgen dan het voorstel.
Het is te gek om waar te zijn. Dus, maar de mobilisatie blijft voortduren. Dus het is heel moeilijk. Hè. De arbeiders kunnen ook moeilijk de straat op gaan, omdat ze dan gewoon hun job gaan verliezen. Ja. Syndicale rechten worden hier niet echt erkend. Dus de studenten die wel mobiliseren, maar de arbeiders die blijven wat op de achtergrond, omwille van het feit dat ze gewoon een job dreigen te verliezen. En andere mensen, ja, die uit de civiele maatschappij, ja, die participeren wel, maar weinig. Er is wel steun voor de mobilisatie van die studenten. En er is zeker een vast, wordt enorm veel geschreven in de pers, voor het voorstel van Preval, dat eigenlijk in zal zeggen, voor de 200 goerdes, dus het oorspronkelijk voorstel. Maar je moet eigenlijk toegeven dat Preval in het staatsapparaat een enorme campagne voert voor een aangepast voorstel. Dus zolang dat ze die 200 goedes toch maar niet zouden moeten betalen. Maar je moet die parlementaire de cijfers geven en dan kunnen zij daarover oordelen. En zolang als dat niet gebeurd is, ja, dan kan er eigenlijk niets beslist worden. Mm-hmm.